Jan Houtenkiet, voor het inlezen van Ons Moeder Zei Altijd hadden we 3 inleessessies voorzien, maar u hebt het hele boek op 1 dag ingeblikt. Waar haalt u zoveel energie vandaan?
Ik heb het boek geschreven natuurlijk, dat helpt. Maar ik doe graag, als eens dat je in dat ritme, in die cadans, in de flow, zoals ze dat soms noemen, eens je daarin zit, wil je daar niet meer uit. Dus ik hou van, een beetje vergelijkbaar met muziek misschien, je begint te spelen en je blijft spelen. Je doet dat niet in etappetjes, het is geen Tour de France, het is een rit. Ja. Maar ik heb daar niet over nagedacht vooraf. Het ging naar mijn smaak ook wel verbazend goed vooruit. Ja. En het is altijd leuk, denk ik, dat je het werk, dat je het overzicht houdt en dat je het in 1 dag kunt doen, dat je in dezelfde stemming bent. Ik denk dat dat alleen maar ten dienste komt van de eenheid van vertelling.
Ja. En had u geen moeite met 38 verschillende dialecten?
Ik moet bekennen dat ik tijdens het lezen van de sessie ineens besefte van, oh, ik moet hier nu al die dialecten of die tongvallen, ik moet die nu reproduceren op deze korte tijd. Ik heb het pas toen beseft en ik heb een poging gedaan, ik zal het zo noemen, om een beetje die tongval weer te geven. Maar dat was best wel moeilijk.
Nooit een slap lach gekregen?
Dat moet ik aan de dame vragen, aan Rita, die de sessie begeleidt. Maar ik denk dat de slappe lach ons bespaard gebleven is.
Rita, knikken of schudden? Ze schudt, het is in orde. Ik heb toch zo'n vermoeden dat u afkomstig bent van Assen, waar ze mijn tanden vieren klappen?
Nee, ik ben Brusselaar. Ik ben een echte Brusselaar. Maar natuurlijk, met de tanden op één klappen, ik vind het wel. Dat is vrij makkelijk te suggereren ook als accent. Bijvoorbeeld, wat ik me herinner was het Waase accent. Waar ik ook soms, als ik er even kan over nadenken, dan kom ik er wel in. Maar dat reproduceren à la minute, dat was moeilijk. Hè? Moeilijker dan Gents of West-Vlaams. Of Limburgs. Op een of andere manier zit de tongval daar subtieler.
Ja. Maar er komen heel veel wijsheden uit Assen.
Dat is waar. Maar dat heeft te maken met hoe we het boek gemaakt hebben. We hebben gewerkt. We wilden dit echt uit het volk laten komen, bij manier van spreken. Dus we wilden werken met die wijsheden die mensen zich nog herinneren van hun moeder of hun grootmoeder. Dus we zijn ze niet zelf gaan zoeken. We hebben ook wel naslagwerken, vandaar dat ik samengewerkt heb met Veronique de Tier, die een streektaalkundige is en die dus de bronnen goed kent. Maar we wilden eigenlijk werken met die mensen die zich nog van die wijsheden herinnerden. En Assen was blijkbaar een goed wingewest, dat is waar.
En op welke manier mochten de mensen die wijsheden?
Ja, ze hebben ons dat opgestuurd, gemaild opgestuurd. Faro heeft daar meegewerkt ook, de erfgoedsteunpunt. Die hebben een oproep gedaan, de uitgeverij heeft een oproep gedaan. De sociale media hebben hun werk gedaan. We hebben best wel heel veel reactie gekregen. Zoveel zelfs dat er nog wat overschiet voor misschien een tweede boek.
Ah ja?
Zou kunnen.
En u hebt dus het boek samengeschreven met Veronique de Tier. Hoe doe je dat eigenlijk met z'n tweeën, een boek schrijven?
Het was de tweede keer dat ik met iemand samenwerkte, want het vorige boek was Heerlijk Helder. Dat ging over heldere communicatie. En dat heb ik samengeschreven met Anne Kramer, journaliste, columniste bij De Morgen, schrijfster. En toen hebben we eigenlijk de taken echt verdeeld. Hebben we gezegd, jij schrijft wat meer historisch omkaderende stukken. Jij schrijft wat meer beschouwende dingen. Jij doet interviews. We hebben het werk echt verdeeld daar. Terwijl hier zijn we vertrokken natuurlijk. We hadden dat bronmateriaal, al die wijsheden, waarover we al een aantal beschouwingen kwijt konden. En dan heeft Veronique die verwetenschappelijk, zal ik maar zeggen, dus voorzien van het nodige bronnenmateriaal en van wat exacte feitenkennis daarover. Dus we hebben het echt wel samengeschreven.
Dus als iemand van jullie klaar was met een stuk, stuurde hij door naar de andere. Ja. En dan feedback.
Er is een geweldige uitvinding, die heet Google Drive. En dat is een omgeving, het is weer van de grote gigant Google, maar ik moet hem daar toch dankbaar voor zijn, want ik werk al op Radio 1, het programma dat ik daar doe, werken wij al 5 jaar op die manier met een kernploeg van 5 redacteurs en veel gastmensen. En dat is een omgeving waar je ten allen tijde samen in documenten kunt werken.
Maar dan zie je wat er veranderd is?
Je ziet op het moment dat iemand aan het schrijven is, zie je wat hij aan het schrijven is.
En wie het doet ook.
En wie het doet.
En als iemand het daar niet mee eens is, wat gebeurt er dan?
Als je er niet uit geraakt, dan is het best dat je eens direct contact neemt natuurlijk. Maar dat kan tot gekke situaties leiden. Je bent echt letterlijk in hetzelfde document aan het schrijven. Dus als je ziet dat iemand bezig is, dan is er een soort beleefdheidsregel die zegt, ga even uit het document en kom terug.
En dat is dan voor uw programma?
Daar werken we met diezelfde fantastische uitvinding. Dus het is gewoon online in je browser kun je naar de documenten waar je mee bezig bent en daar kun je dan samen in werken.
Maar is dat dan voor de research of voor de vragen of voor de bindteksten?
Nou, ik werk niet met voorafgeschreven bindteksten. We researchen een onderwerp, we maken daar een dossiertje van. En dan bepaal ik, en dan werk ik dat document wel af op een manier dat ik tijdens een uitzending, wat is een live uitzending, die wordt gemaakt op het moment zelf met luisteraars die op dat moment beschikbaar zijn en willen reageren. Dus ik zorg dan dat ik de essentiële feiten en informatie ter beschikking heb en kan gebruiken.
Hmm. Hoeveel mensen staan er achter u?
Hoeveel er achter mij staan, dat weet ik niet. Maar u bedoelt al de redactie, de kernredactie zijn we met z'n 4 à 5. En soms is daar iemand die op een ander project werkt en dan wordt iemand wel eens vervangen. Mm. Maar het is een kleine redactie uiteindelijk, maar een heel goeie.
We gaan terug naar ons boek. Ons moeder zei altijd, op welke momenten halen moeders hun wijsheden naar boven?
Ik moet zeggen, ik heb zelf een moeder die zeer taalvaardig en taalgulzig is, zal ik maar zeggen. Maar zij heeft niet zoveel wijsheden gebruikt, maar ik heb het gevoel wel dat er toch altijd iets van een gezagsmoment is, waarop je in een discussie wil de ander niet doodslaan, maar wel echt overtuigen met één welgemikte... Het is een beetje wat mensen nu op Twitter proberen te doen, maar ze doen het misschien wat veel en wat snel en wat hakketakkerig. Maar in een conversatie, als zo'n wijsheid bovenkomt, dan heeft dat toch altijd... Dan probeert dat toch zo'n kleine vuist op tafel te zetten en zeggen van... Met deze wijsheid wil ik de discussie misschien wel afronden of wil ik de discussie naar mijn hand zetten. Dus ik denk dat het uiteindelijk een gezagsargument is.
Ja. En ook je eigen levenservaring doorgeven aan de volgende generatie?
Uiteraard, dat vind ik het geweldige. Ja, moraal klinkt natuurlijk snel moralistisch, maar dat vind ik het geweldige. En het is de wijsheden en naarmate ze langer bestaan worden ze... Komen er variaties op, maar worden ze misschien ook uitgepuurder? Ik vind de beste wijsheden zijn toch nog altijd de echte kortste. Maar het is verzamelde ervaring. Het is niet één iemand die zegt, ik heb dat meegemaakt en daar ga ik deze wijsheid. Nee, het is verzamelde wijsheid. En dat vind ik zo geweldig, dat je in één zinnetje al die ervaring van generaties en generaties toch kunt doorgeven.
Van eeuwen ook vaak?
Van eeuwen vaak. Alleen stel ik me dan de vraag, wordt dat vandaag nog evenveel gedaan als dat pakweg 50 of 100 jaar geleden werd gedaan? En ik heb iets zegt mij dat niet het geval is, dat het toch een beetje een bedreigd territorium is.
Daarom zijn wij u dankbaar dat u dit boek gemaakt heeft voor het nageslacht.
Daarom ben ik de mensen dankbaar die dit allemaal opgestuurd hebben en dat we dat hebben mogen doen. En het plezier dat zij eraan beleefd hebben en dat wij eraan beleefd hebben. Ik vind toch, waarin onderscheidt de mens zich van de andere dieren? Wij kunnen Wij kunnen dingen omzetten in taal. Wij kunnen abstraheren, wij kunnen dat in een zinnetje vatten. Wat andere diersoorten voelen, intuïtief aanvoelen, dat kunnen wij in taal vatten. En dat vind ik toch een geweldige luxe. En het zou jammer zijn dat we daar geen gebruik van blijven maken.
Mm-hmm. Waarover gingen de meeste wijsheden?
Dat kan over geld gaan natuurlijk, heel populair. Luiheid, discipline, liefde, geluk, de dood. Alle mogelijke wijsheden die zeggen dat je al wat je verzamelt in je leven aan materiële welstand, aan financiële welstand, dat je daar na je laatste dag op aarde niet veel meer aan hebt.
Dus geld moet rollen.
Geld moet rollen. Maar geld is natuurlijk wel een populair. Maar alle dingen, laten we zeggen, de dingen waar iedereen, zij het niet dagelijks, dan misschien toch wekelijks of maandelijks, wel eens aan denkt en mee bezig is. En waar je, want zo'n wijsheid, het is natuurlijk vaak in de overdracht, daarom is het ook ons moeder, zei altijd. Het is toch vaak de ouders die de volgende generatie van tieners, dat kunnen kinderen zijn, dat kunnen tieners, dat kunnen twintigers zijn, die hen willen een beetje wapenen tegen wat hen te wachten staat. Het is toch vooral in die context dat je het moet zien, denk ik.
Ja. Het eerste onderwerp dat u vermeldde was geld. Een wijsheid die erin staat in uw boek is geld jonkt niet. Geld jonkt niet. Mm-hmm. Wat betekent dat?
Je kunt er niet mee kweken. Hè. Het is iets, het is daar en je kunt het omzetten in iets materieels, maar het stopt daar. Hè. Geld is iets heel...
Het maakt geen kinderen.
Dat is een conventie. Hè. Wij maken briefjes en wij zeggen dat dat dan iets waard is, maar daar stopt het. Hè.
Dus je moet werken als je
tuurlijk
meer geld wilt hebben.
Tuurlijk. Ja.
Geld in Brugge is gehaald. Hoe gaat het dan verder met die spreuk in Brugge?
Er zijn er veel, ik ken ze niet uit het hoofd. Die heiltijd, ja, dat is hem. Die heiltijd kan kloppen, die hinheid moest zijn mullen stoppen.
Wat betekent dat?
Wie geld heeft, kan iets, heeft iets te vertellen, heeft een zeker aanzien.
En klappen. Spreken.
Ja. En wie er geen heeft, ja, die moet zwijgen. De harde realiteit. Dit is geen aanwijzing van zo moet het, dit is gewoon een vaststelling. Want die wijsheden zijn natuurlijk ook soms, en dat vind ik nu persoonlijk misschien de minder interessante, of tenminste dat is geen eindpunt, soms zijn het observaties. Mensen zien iets gebeuren en vatten dat in een wijsheid. Maar dat is de eerste stap naar een wijsheid. Het feit dat je iets observeert, dat is een eerste stap, maar dan zou je de tweede stap moeten zetten en dat omzetten in een wijsheid. Hmm.
Een andere die ik niet goed begrijp is, als de hemel invalt, zijn alle mussen dood.
Natuurlijk, wij hebben het zelf moeten analyseren, detecteren door eliminatie. Ik denk als de hemel invalt, als alles valt, wankelt, Dan is er niet veel meer. Dan gaan wij mee ten onder. Zo interpreteer ik het.
Je moet niet piekeren over dingen die zouden kunnen gebeuren.
En je moet dus niet piekeren, want als het gebeurt, dan heb je niet veel meer te vertellen. Zo interpreteer ik het.
Ja.
Maar dat vind ik ook, en dat was tijdens het schrijven ook, soms kom je er niet uit van wat betekent het nu echt? Ik herinner me, er was er eentje... Achter ons komen er met houten koppen en blekken tetten. En ik dacht van, ja, wat moet ik daar nu achter zoeken? Is dat, betekent dat van, pluk de dag, trek je niks aan van wat er na ons gebeurt? Zo interpreteer ik het. Maar het zou van alles anders kunnen betekenen. En het kan het natuurlijk...
Wat betekent blek? Blekken?
Blik, denk ik.
Blikken tetten?
Ja. Maar het is redelijk onzinnig, want ik zie u ook denken van, wat zou dit kunnen betekenen? Maar ik vind ook een wijsheid moeten... Deze wijsheid heeft een sound. Ze bekt goed. En dat vind ik wel aangenaam. Ja. En dat charmeert mij. En een beetje humor. Dat vond ik toch ook altijd wel De beste zijn toch die een soort zelfrelativering, relativering, humor in zich hebben. Ik denk dat dat toch wel een goed glijmiddel is om een wijsheid bij de mensen binnen te laten dringen.
Ja, deze bijvoorbeeld, die denkt dat ze uit de bil van Jupiter komt.
Ja, iemand die denkt dat hij of zij het centrum... er bestaat ook zo'n... maar is dan meer een uitdrukking, dat evenaar door zijn gat loopt. Hè? Iemand die... Die zichzelf...
een dikke nek.
Ja, die zichzelf het midden van de wereld vindt.
Ja, ja. En daarnet met die mussen en die hemel. Als de hemel invalt, zijn alle mussen dood. En iemand kan daarop repliceren. En dan kunt je er je hoofd doorsteken en ginder piep roepen.
Ja, dat vind ik van die... Dat mag af en toe wat absurd zijn ook. De absurditeit van het leven. Want als je natuurlijk met de grote levensvragen bezig bent, dan soms bots je wel op de absurditeit van wie wij zijn, hoe wij ons gedragen, wat de finaliteit is van hoe we hier rondlopen. Dit verwoordt dat eigenlijk wel op een mooie manier.
Bijna Toon Tellegen.
Ja.
Ja. Een andere is, waar de brouwer is, moet een bakker niet zijn. Daar hebt u zelf twee verklaringen voor en ik heb er nog een derde.
Ja.
Welke zijn die van u?
Wel, waar de brouwer is, moet de bakker niet zijn, betekent iemand die veel drinkt, die zal niet veel honger meer hebben, denk ik. Dat is voor mij de eerste betekenis.
Zwaar bier, dat is eten en drinken tegelijk.
Ja, of veel bier, dat mag lichter bier zijn, maar iemand die veel op heeft. En dat is ook letterlijk zo, hè. Mensen die echt een alcoholprobleem hebben, zijn vaak kleine eters. Dat zal misschien wel een medische reden voor zijn. Anderzijds zou je ook zeggen, ook kunnen zeggen, iemand die al te veel in het bier of in wat dan ook gehangen heeft, die zal in de keuken niet veel meer klaar krijgen. Dat zal, als die aan het koken gaat, dan zal er ook niet veel meer uitkomen.
Boterham met confituur dan.
Ja.
En ik heb altijd gedacht dat betekent, wie al zijn geld opdringt, heeft er geen meer om eten te kopen.
Ah, ja, kijk, maar is dit geen mooi bewijs van hoe ieder zijn eigen interpretatie aan zo'n uitdrukking geeft? Maar de basis van de drie interpretaties, denk ik, is wel dat te veel alcoholgebruik je potentieel in de problemen kan brengen.
Ja, ja.
Dat lijkt mij de finaliteit. En ik zeg het wel, potentieel kan brengen, want ik vind ook, als je dit te streng gaat interpreteren, dan ga je inderdaad snel naar de moraliteit en dan wil zo'n wijsheid de mensen de les spellen en zeggen, je mag niet drinken. En ik vind niet dat moederlijke wijsheden de les moeten spellen. Ze moeten aangeven van, denk daarover na, besef dat, puntje, puntje.
Ja. Gasten brengen vreugde aan, is niet in het komen, het is bij het gaan. Dat zo'n wijsheid rijmt, vindt u ook erg belangrijk, hè?
Dat zoals in muziek, dat helpt. Wat ik daar straks zei, de muzikaliteit van een wijsheid en rijm is een vorm van muzikaliteit. Dus dat helpt wel om een cadans te geven. Ik vind niet dat een wijsheid moet rijmen om goed te zijn, maar in dit geval, het helpt wel.
Hmm. Ik heb een nogal speciale grootmoeder gehad. En ik heb er een paar van onthouden. Ik heb heel veel aan haar gehad eigenlijk. Als ik vroeger tegen haar zei dat ik honger had, antwoordde zij, honger? Jij hebt geen honger. In de oorlog hadden wij honger. Wat jij hebt is trek.
Ja.
Ik besefte onmiddellijk dat ik dus wat de oorlog betekend heeft.
Ja, tuurlijk, ja. Tuurlijk.
En zij corrigeerde mijn taalgebruik.
Ja.
Maar dit soort dingen is niet gevat genoeg.
Wel, het is een wijsheid, zeker wel. Ze is alleen, ik betwijfel, met alle respect voor je bijzondere grootmoeder, ik betwijfel of we deze zouden meegenomen hebben, omdat die niet vertaald is in iets wat blijft hangen. Want ik kan hem nu al... Ja, het is eigenlijk een stuk uit een conversatie,
ja,
hè, wat je aangeeft.
Ja.
Dus ik vind een goede wijsheid moet ook blijven plakken in je geheugen. En moet je kunnen reproduceren. Maar wat ze zegt is natuurlijk, zoals wij in Brussel zeggen, bonker op.
Ja. Een andere van haar was, als je vindt dat de mensen niet vriendelijk zijn tegen jou, kijk dan eens in de spiegel.
Ah ja. Ja, en dat vind ik een hele goeie, omdat mensen je ziet soms mensen inderdaad zeggen van die dat en die doet zus en die doet zo, en dat je denkt van, denk toch eens eerst na hoe je jezelf gedraagt, want het is toch wel vaak zo dat wat je geeft ook wel terugkomt. En als je inderdaad vriendelijkheid geeft, ik maak het zelf geregeld op microniveau bijna mee in het omroepgebouw waar ik elke dag werk. En waar ik gewoon het verschil zie tussen een liftrit bij de VRT, bij de Vlaamse omroep, en bij de Waalse omroep. Bij de Vlaamse omroep, en dat is hoe wie we zijn, ik vind dat ook niet erg. Maar bij de Vlaamse omroep kijkt iedereen naar zijn schoenen tot hij op zijn of haar verdieping is aangekomen, wordt er weinig gezegd. En in de lift bij de RTBF, bonjour, comment allez-vous, een kleine conversatie en bij het uitstappen, bonne journée. Nogmaals, dit is niet erg, dit zegt gewoon wie we zijn en hoe we functioneren, maar die verschillen zijn dan wel frappant, dat is waar.
Ja. Als ik vroeger iets idioots gezegd had, dan zei ze, ach ja, ons heer moet van elk zijn getal hebben. Die wijsheid staat in uw boek. Ja. Of anders zei ze, jij stond ook niet vooraan in de rij toen onze lieve heer verstand uitdeelde.
Ja. Maar die eerste is natuurlijk, dat is universeel. Hè. Ons heer moet zijn getal hebben. En dat vind ik ook zo mooi, omdat het is niet beschuldigend, niet schofferend. Het is gewoon bijna een vaststelling. Ja, ons heer moet zeggen, er gaat een soort berusting van uit. En als je natuurlijk tegen iemand heel persoonlijk zegt, jij stond ook niet op de eerste rij, dat vind ik heel confronterend. Dat vind ik zelfs op het onbeschofte af. Ja, en dat vind ik een groot verschil. Tegelijk natuurlijk die tweede, als je grootmoeder je dat zegt, of je moeder, of wie dan ook je dat zegt, dat zul je wel lang onthouden. Dat zal wel aankomen. En in die zin is die tweede, wat minder beleefde, misschien wel de meest efficiënte.
Mm. En dan een laatste, eigenlijk eentje die ik vaak en met veel succes toepas, dat is, als je je niet op je gemak voelt in gezelschap, stel dan vragen. Mensen praten graag over zichzelf.
Ja. Absoluut. Dus ik moet bekennen dat dat ook is wat ik zelf graag doe. Vandaar dat ik waarschijnlijk de job doe die ik al zo lang doe. Ik hoor graag mensen hun verhaal vertellen. En dat biedt ook het comfort. En ook in het gewone leven doe ik dat graag. Dat biedt inderdaad het comfort dat je zelf wat uit het licht blijft. En ik luister graag. Dat heb ik van thuis uit mee. Ik ben nieuwsgierig. En dus vind ik zou ik liever op jouw stoel nu zitten dan op de mijne.
Ja. Staat er in het boek eigenlijk een wijsheid in die u nog niet kende en die u nu toepast?
Oh, heel veel. En ik ben niet iemand misschien wat raar lijken. Ik ben niet een grote gebruiker van wijsheden. Wel onder vrienden, maar dat zijn dan meer gezegden. Want er is natuurlijk wel een onderscheid, dat moeten we misschien wel maken voor de mensen die het boek zouden willen horen of lezen. Je moet wel het onderscheid maken tussen uitdrukkingen die uiteindelijk zijn aanvaard en opgenomen in de taal. En wijsheden die echt wel een ervaring willen doorgeven en een inzicht willen doorgeven.
Levenskunst.
Levensvisie, ja, kunst. Echt een visie op een inzicht, zou ik het noemen. Daar ligt wel het onderscheid. En de uitdrukkingen die ik dan wel in vriendenkring is gebruik, dat zijn dan meer dialectische uitdrukkingen en ook vaker gewoon uitdrukkingen, geen wijsheden.
Dan zijn we nu gekomen aan de persoonlijke smaakvraagjes. Ja. Welk boek bent u thuis aan het lezen?
Op dit moment, ik ben er maar net in begonnen, de rivier van Herakleitos, een soort filosofische beschouwing, die al ondertussen een jaar of 8, 9 oud is, van Etienne Vermeers en Johan Braakman. En ik heb ook veel plezier beleefd.
Braakman, hè?
Braakman, heb ik
de
heb
filosoof.
Gezegd. Ja, Johan Braakman.
Oké, okay, ja. En dat gaat over, dat is een tweegesprek.
Nee, ze hebben het samen geschreven. Het is, het is eigenlijk het herdefiniëren van filosofie. Wat is dat? Wat leert ons dat? Wat kunnen we daarmee doen? Hoe verhoudt zich dat tot exacte wetenschap? Maar ik ben er ook nog maar enkele tientallen bladzijden ver in.
En uw vorige boek?
Het vorige boek was, ik was vorige maand met mijn jongste dochter een week in Amerika. En ik heb daar de autobiografie van de jazzpianist Herbie Hancock gekocht. En die heb ik uitgelezen omdat hij als muzikant voor mij wel een soort voorbeeld is. En ik vond het. Ik ben niet zo'n liefhebber van biografieën of autobiografieën van muzikanten die ik bewonder, omdat ik vind. Ik hoef eigenlijk niet te weten wat voor iemand dat is. Al was het maar om het simpele feit dat dat vaak tegenvalt. Dat het vaak verschrikkelijke mensen zijn. En ik wil dat niet weten. Ik wil genieten van die muziek zonder te veel wetenschap of kennis van wie zij zijn in het dagelijkse leven.
Leest u romans ook?
Ik lees minder romans. Ik moet zeggen, ik heb zelf letterkunde gestudeerd. En het,
Germaanse?
Germaanse, ja. Dat heette toen nog zo. Dus Nederlands en Engels. En zonder die opleiding te veel met de vinger te willen wijzen. Maar als je 4 jaar lang analytisch met literatuur bezig bent, dan vergaat het plezier wel een klein beetje. Laat ik het daarop houden.
Ja. Wat is uw lievelingsgerecht?
Telkens weer sta in opperste staat van verwondering voor de manier. Want het gaat niet alleen over het gerecht, maar de manier waarop mijn echtgenote taboulé maakt. Dat is een Turks gerecht, denk ik, met couscous.
Arabisch.
Arabisch, ja. Ik ken de herkomst niet, maar
met citroen, sap,
citroen, couscous, munt moet erin, een beetje tomaat. Maar je kunt het naar je eigen hand zetten, laten we zeggen, olijven. Ja. Je kunt het naar je eigen hand, komkommer. Je kunt het naar je eigen hand zetten, maar het is telkens weer een feest.
Ja, fris opdienen.
Ook. En fris opdienen.
Ja. Als u een etentje mocht organiseren waarbij u mocht uitnodigen wie u maar wilde, en die kwam dan ook, wie zou u vragen?
Ik zou graag Marc Moulin nog eens ontmoeten. Dat was een goede vriend de laatste jaren van zijn leven en voor mij ook een. Ja, bijna lichtend voorbeeld, zowel op radiovlak als op muzikaal vlak. Eigenlijk beide. En de man is nu 9 jaar geleden overleden. Hij heeft gekozen voor een heel discreet afscheid. We wisten wel dat hij ziek was, maar over die laatste weken hebben we niet veel gehoord. Dus we hebben ook geen afscheid kunnen nemen. En hem zou ik ontzettend graag terugzien. Ja.
Vindt u dat mensen moeten afscheid nemen?
Wel, dat is een van de. Ik heb daar toch over nagedacht, omdat hij had een heel grote professionele kring, maar ook vriendenkring. En hij heeft echt maar een heel kleine, een handvol intimi tot de laatste dagen gezien. Dus ik vind dat. Ik respecteer ten zeerste de beslissing om te zeggen, ik verdwijn heel discreet. Niemand hoeft dit allemaal te weten en te zien. Ik vind dat je moet dat respecteren. Iedereen kiest op zijn manier. Alleen zit je dan met een soort onvervuld. Ja, ik had graag nog wel afscheid kunnen nemen. We hebben dat dan 5 jaar later wel op het podium gedaan met alle mensen waarmee en waarvoor hij had gewerkt in Flagey. En dat was een catharsis. Dat was een fantastisch muzikaal moment, maar ook menselijk moment. Dus ik vind dat iedereen dat op zijn eigen manier moet kunnen doen.
De mooiste stad?
Ik zou mezelf niet vergeven dat ik Brussel niet zou vernoemen. en dan geef ik natuurlijk meteen aan dat de definitie van mooi, dat ik die wel voor mezelf zal invullen, maar en op een stevige 2 dan toch New York, denk ik. Maar ook daar weer, mooi is niet van buitenkant mooi. Mooi is een stad waar je goed in voelt. Dat is voor mij een mooie stad.
In welk tijdperk had je ook nog eens willen leven?
Wel, ik denk dat we de renaissance... ik denk wat we in de jaren 60... Ik ben een babyboomer, dus ik was tiener in de jaren 60 en half jaren 70, werd ik 20. En ik heb toch nu met zoveel recul het gevoel dat er toen dat we heel veel ontdekt hebben en heel veel terug in vraag gesteld, neergehaald, vervangen door iets anders, niet vervangen. Dat heeft een aantal kwalijke gevolgen gehad. We zijn daar waarschijnlijk iets te ver in gegaan. Maar ik durf wel het gevoel hebben dat de renaissance misschien een gelijkaardig gevoel... Het gevoel dat je dingen ontdekt, dat je dingen durft benoemen, durft bekijken, durft in vraag stellen, durft herdefiniëren. Dat vind ik wel fijn. Dus als het... Maar ik ben gewoon heel blij dat ik geboren ben op het moment dat ik geboren ben. En ik verlang niet naar een tijd waarin mensen het veel moeilijker hadden en er geen elektriciteit was en er geen mobiliteit was en er veel ziekte was en de levensverwachting de helft was van nu. Dus daar verlang ik niet naar terug, nee.
Is het leven een kruisdraging of een pluimpje?
Een pluimpje is het zeker niet. En een kruisdraging is het heel af en toe wel. Maar voor mij is het leven, als ik alles wel beschouw... En dat heeft natuurlijk veel te maken met het geluk dat ik gehad heb om meteen een werkomgeving te vinden. Bijvoorbeeld waar ik mij enorm thuis in voelde. Om een echtgenote te ontmoeten waar ik me na bijna 40 jaar ook nog altijd enorm verwant mee voel. Ik heb veel geluk gehad om ouders te hebben die zeer, in tegenstelling denk ik, voor die epoche van jaren 60, die zeer permissief waren, tolerant waren. Niet dwingend, wel af en toe vragen stelden, maar mij heel veel lieten doen, mij heel veel ondersteunden. Dus ik heb al dat geluk gehad. Dus voor mij is het leven eigenlijk wel een feest. Ook omdat, ik denk dat het belangrijk is dat je in je leven, en je kiest dat niet altijd zelf, dat besef, terwijl ik dit zeg, besef ik dat natuurlijk. Je kiest dat absoluut niet altijd zelf. Maar als de gelegenheid zich voordoet, dan moet je de gelegenheid te baat nemen om diversiteit in je leven, variatie in je leven toe te laten. En jezelf ook te gunnen van af en toe eens verrast te worden door een ontmoeting, door een vraag, door een aanbod. Ik heb het zelf muzikaal bijvoorbeeld. Ik zie vaak mensen die voor zichzelf een beeld vormen van dit wil ik zijn en daar streef ik naar. En dat is het dan en niks anders. Zelf heb ik het anders aangepakt. Heb ik me laten drijven van ontmoeting naar ontmoeting. En dat waren vaak heel... rare combinaties met mensen die uit een heel andere muzikale hoek kwamen.
U speelt piano en synthesizer?
Ik speel klavieren, vooral piano, maar ook andere klavierinstrumenten. Dus ik ben meestal ook wel in een dienende rol. En ik heb daar heel veel ontmoetingen kunnen hebben met mensen uit andere muzikale hoeken en sectoren. En heb mezelf daardoor gedwongen om uit de comfortzone te komen en om hen te begrijpen en om hen ten dienste te zijn. En ja, dat vind ik leuk. En dus ja, het is een feest geweest.
U hebt, of u kent nog altijd, Tuckert Zimmerman?
Wel, toeval wil dat ik nog geen uur geleden op de radio in een muziekprogramma Daryl Adams hoorde, de banjo-speler, waar Tucker ook veel mee gewerkt heeft. En ik moest meteen aan Tucker eens denken, want ik heb met hem, dat zal ondertussen wel 15 jaar geleden zijn, een cd opgenomen. We hebben met hem ook op het Brosella Festival gespeeld. En ik vraag me eigenlijk af hoe het met hem is. op dit moment.
Dat is dus een Amerikaan die in de jaren 60, 70 naar België is gekomen, die in een klein dorpje woont tussen Luik en Hoei.
Ja, in de buurt van Hoei. De naam van het dorp kan ik mij nu niet herinneren.
Stokkes-Saint-Georges.
Stokkes-Saint-Georges, exact. Een hele mabele man die heel goed wist wat hij wilde, maar die toch nieuwsgierig was naar samenwerking met anderen. En die datzelfde, ook diezelfde band als die Daryl Adams had met de Amerikaanse traditie, die daar ook van doordrongen is. Echt zeer aangename man. Dus deze vraag dwingt me eigenlijk om straks als ik naar huis ga contact te nemen terug met hem.
Doen. En welk lied laten we nu horen ter afsluiting?
Als het dan toch eentje van... dan mag het eentje van Daryl Adams zijn. Namelijk,
waar u te horen bent.
Daar zal ik niet te horen zijn, maar dat maakt ook niet uit. En doe dan maar Oregon van Daryl Adams.
Oregon.
Oregon.
Ja. Oké.
Across the Atlantic Ocean, the boats were made of wood. They landed on the eastern shore and found the land was good. Most of them settled down. The others pushed on across the Appalachian into the wilderness. Some in wagons, some on foot, and horses for the rest. Yes, some got left behind. The others pushed on across the Mississippi, about a mile wide, to face the Great Plains, thirst and hunger. Many, many died, yes, some got left behind. The others pushed on across the Rocky Mountains, the salt flats of Utah, the wastelands of Nevada and the high Sierra. Saw that some got left behind. The others pushed on into California, those men that knew no rest. The Pacific Ocean stopped their restless movement west. Most of them settled down. The others turned around. Some turned to the south, down to Mexico. But the people of whose blood I am, they said, we'll go and settle Oregon. The people I come from, they settled Oregon. The people I come from, they settled Oregon.